Degenen die mij niet kennen, ik ben Herman Spaargaar. Ik ben op dit moment voorganger in de gemeente in Gerardsbergen. En ik doe jullie dan ook de hartelijke groeten vanuit de gemeente in Gerardsbergen, vanuit de familie in Gerardsbergen, wou ik zeggen. Maar dat klopt eigenlijk wel, hè? Waarom niet? Ik weet nooit zo goed waar ik de vorige keer over gepreekt had, maar ik krijg net te horen van iemand van ik weet je preek van vorige keer nog en ik kom er nu achter dat mijn huidige preek redelijk aansluit op mijn voorgaande preek. Toch is hij echt helemaal nieuw, want speciaal voor jullie heb ik een Valentijnspreek bij elkaar gezet. Maar mijn vorige preek ging vanuit Prediker over het huwelijk. Dus ja, er zit wel degelijk een stevige aansluiting. Ik was hiervoor in veel gemeentes aan het preken over boom en vrucht. En ik was veel te bang dat ik dat bij jullie al gedaan had. En als ik dan dezelfde preek doe, dan denk ik, dat gaat vast niet goed. Maar ja, nu kunnen jullie nog steeds hetzelfde denken. Hè? Maar in ieder geval, ik wil jullie even meenemen. Eigenlijk wil ik jullie eerst een vraag stellen. Kennen jullie goede huwelijken, romantische huwelijken in de Bijbel? Romantische huwelijk in de Bijbel. De Bijbel is toch een prachtig mooi boek. De ouders van Samuel. Ja. Hanna en hoe heet die? Ik weet ook zo gauw uit mijn hoofd niet. Elkana. Hanna en Elkana. Ja, die waren redelijk romantisch. Het was jammer dat er nog een andere vrouw was die het een beetje roet in het eten gooide. Jacob en Rachel begonnen wel redelijk romantisch, hè? Maar goed, had je een schoonvader die de boel weer een beetje verknalt. Ik weet niet. Ik heb hier, als het goed is, even kijken hoor. Hij doet het, ja. Romantische, Jacob. Dus ja, Jacob. Ja, uiteindelijk heeft hij 4 vrouwen. En zijn oudste zoon, Ruben, gaat zelfs met 1 van zijn vrouwen naar bed. Dus helemaal romantisch was dat allemaal niet. Hè? Wie hebben nog meer staan? We hebben daar Petrus staan. Petrus. Voor mij had Petrus een zeer romantisch huwelijk. En een zeer goed huwelijk, want we lezen er niks over. We lezen wel dat hij een schoonmoeder had, toch? Het enige wat je weet van Petrus is dat hij een schoonmoeder had. En verder helemaal niks. En waarom weet je dat hij een schoonmoeder had? Ja, ze was ziek. Als ze niet ziek was geweest, had je niet eens geweten dat hij een schoonmoeder had gehad. Maar ja, het feit dat hij niks te klagen heeft en dat hij Jezus haar laat genezen, moet toch zeggen dat het redelijk goed zit. Hè? Dus ja, laten we maar zeggen, Petrus, het zal wel goed zitten. Samuel, wat weten we van zijn vrouw? Niks, helemaal niks. Je zou denken, Samuel is nooit getrouwd. Maar ja, hij heeft zonen. Dus als hij zonen heeft, dan moet hij eigenlijk getrouwd zijn geweest, neem ik aan, hè? Dus ik lees jullie even een stukje uit 1 Samuel 8 vers 1 tot 5. Want ik neem aan dat het hier niet komt. Wel nee, dit is alweer voor later. Even kijken hoor, even snel terug. Zo. Samuel, ik lees jullie even een stukje voor uit 1 Samuel 8 vers 1 tot 5. Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen. Ik doe het trouwens uit de nieuwe Bijbelvertaling. Voor het geval je denkt van het klopt niet met de mijne. Ik heb het voorbereid uit de nieuwe Bijbelvertaling. Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De oudste heette Joël, de tweede heette Abia. Ze bestuurden het land vanuit Berseba. Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na. Ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaiden het recht. De oudste van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. U bent oud geworden, zeiden ze, en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben. Veel mensen weten dat helemaal niet, maar Samuel zijn zonen waren er de schuld van dat het volk Israël liever een andere koning wilde als zijn zonen. Want die namen steekpenningen aan, waren onbetrouwbaar. Zou je van Samuel toch niet verwacht hebben, hè? Van zo'n geloofsheld. Die had zijn kinderen toch wel goed op moeten kunnen voeden. Voor veel ouders zal het een troost zijn, als het hun niet altijd gelukt is om hun kinderen goed op te voeden, om toch in de Bijbel ook een voorbeeld te hebben van een geloofsheld die er ook niet in geslaagd was. De Bijbel heeft eigenlijk ook de moeilijke en harde kantjes van het leven vooral beschreven. Nou, wie hebben we nog meer staan? Abraham. Abraham, had met Sarah waarschijnlijk wel een mooie relatie, was een knappe vrouw. Maar ze kregen geen kind en dan krijg je Hagar als een noodoplossing. Dat is wel irritant, want het is Sarah die voorstelt om Hagar in het spel te brengen. En daarna is Sarah boos op Abraham, omdat hij Hagar te veel ruimte geeft. He, weet je wel, zo van, zij zorgt voor het probleem en Abraham krijgt de schuld. Kennen wij dat een beetje in onze relaties? Had ik al verteld waarom ik eigenlijk dit onderwerp doe? Vanwege Valentijn, hè? 14 februari, Valentijn, in Zedelgem. Toen ik nog in Aardrijken woonde, werd ik in Zedelgem door de katholieke kerk op Valentijn uitgenodigd. Want dan willen ze een speciale avond geven voor de huwelijken. Vond ik op zich een leuk idee. Alleen dat hele Sint-Valentijn, daar krijg ik natuurlijk kromme tenen van. Dus ik zag het toch weer niet zo zitten. Maar ik heb ze wel een kaartje gestuurd met vriendelijk bedankt en een leuk idee. Alleen een heilige verering, daar heb ik altijd wat moeite mee. Want die Valentijn, eigenlijk was dat eentje die juist ging om de stille liefdes die je had. Hè? Je gaf dan aandacht aan je geheime liefdes. Dus het was eigenlijk juist een beetje een voorbeeld van hoe het niet moest. Je kunt het ook positief opvatten, hè? Dat je is iemand die je gewoon waardeert, een blijk van waardering geeft. Hè? Dat is mooi, maar dat kan je altijd doen. Dat hoef je niet alleen maar op 14 februari te doen. Dus dat is niet het belangrijkste. Even kijken wie ik nog meer had staan. Abraham, je weet trouwens dat hij dus met Hagar dan, maar dat hij later nog met Ketura is getrouwd. En dat hij er iedere keer voor moest zorgen dat hij de kinderen wegstuurde met iets. Zodat alleen maar de kinderen van Isaac op de goede plek bleven zitten. Dus zo makkelijk was dat ook allemaal niet, hè? Aquila en Priscilla, dat lijkt mij nog een aardig koppel, hoewel we er niet zoveel van weten, maar ik vind dat ze wel een beetje op mij en mijn vrouw lijken. Zo van, er wordt altijd wel iets van ze gezegd en het lijkt altijd goed te gaan, want ze blijven bij elkaar. Ik heb ze eerst in Handelingen 18 vers 1 tot 3. Daar staat, na deze gebeurtenissen verliet hij Athene, dat is Paulus, en ging naar Korinthe. Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek, en omdat zij hetzelfde ambacht uitoefenden als hij, ze waren leerbewerker van beroep, trok hij bij hen in en ging hij bij hen werken. Dus dat is het eerste wat je leest. Dan in 18 vers 18, Handelingen 18 vers 18, zie je dat Paulus per schip vertrok naar Syrië, samen met Priscilla en Aquila. Dus ze gingen samen met Paulus op reis. Nou, als je als koppel met Paulus op reis gaat, dan moet je toch wel een stevig huwelijk hebben, want Paulus was geen makkelijk man. 18 vers 26, in de synagoge begon hij nu vrijmoedig het woord te voeren. Dat was Apollos, die begon vrijmoedig, was een jonge evangelist die enthousiast was en blijkbaar veel kennis had, maar niet alles was in orde. Dus hij begon vrijmoedig het woord te voeren en toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de weg van God precies inhield. Ze moesten hem een klein beetje corrigeren, hij had het niet helemaal goed begrepen. En 1 Korinthe 16 vers 19, de gemeente van Azië groeten u, ook Aquila en Priscilla en de gemeente die bij hen in huis samenkomt. Dus dat lijkt best wel een beetje op situaties hier in België. Zij laten u, met wie zij één zijn in de Heer, hartelijk groeten. En 2 Timotheus 4 vers 19, groet Prisca en Aquila en de huisgenoten van Onesiphorus. Dus ja, daar zien we in ieder geval niks negatiefs over. En daar wordt tenminste een koppeltje af en toe genoemd. Dus dat is toch wel aardig. Dan in de Bijbel wordt wel iets gezegd over gezinnen, als je het over de voorwaarden gaat voor oudsten en diaken. En dan ineens wordt wel iets over gezinnen gezegd. Voor de rest lezen we heel weinig over in de praktijk hoe het dan gaat met die gezinnen. Maar in die voorwaarden worden ineens wel allemaal eisen gesteld. En ik dacht dat ik die wel op een rijtje had gezet. Dus Titus 1 vers 6. Onberispelijke mannen die maar één vrouw hebben. Het was in die tijd ja, best wel voor de hand liggend dat je meerdere vrouwen nam. Zodra de ene vrouw ophield met baren, zorgde je weer voor een jongere, zodat je door kon gaan met kinderen verzamelen. Dus onberispelijke mannen die maar één vrouw hebben. Dat was een vernieuwing. Mensen die in de leiding zaten, die moesten maar één vrouw hebben. En gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag en ongehoorzaamheid. Dus Samuel zou worden afgekeurd. Het was gelukkig dat het pas uitkwam toen hij oud was. Hè? Maar ja, Samuel zou een probleem hebben gehad. Zeker als die jongens op jongere leeftijd al zo zich misdragen hadden. En dan 1 Timotheus 3 vers 2. Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn. Hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. Hij mag niet te veel drinken. Dus je mag wel een beetje drinken, maar niet te veel. Of driftig zijn. Maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn. Niet geldzuchtig. Hij moet zijn huisgezin goed leiden. En op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. Dus terwijl je van Petrus niks weet over of die kinderen had. En hoe het daar dan mee gegaan is. De andere apostelen waren de meeste ook getrouwd. Want Paulus zegt op een gegeven moment een beetje jaloers. Dat al die anderen met hun vrouw rondreizen. En alleen Barnabas en hij reizen alleen rond. He, was hij een beetje jaloers op van, jullie zitten op mij altijd maar te zeuren, ik doe het nooit goed genoeg. En die anderen die mogen allemaal maar genieten en hun vrouw meenemen op reis. Maar van die kinderen, het was vrij voor de hand liggend dat ze kinderen zouden hebben, maar je leest er niks van. Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Aan de andere kant zien we blijkbaar dat God toch redelijk genadig is, want die aartsvaders die het vaak niet zo best deden met hun kinderen, die bleven toch in zijn dienst. Hè? Die worden niet echt opzij gezet. Dus het is altijd moeilijk om daar echte conclusies uit te trekken. Eens kijken. Ah ja. Dus waar ik naartoe wil is, kijk, tegenwoordig zeggen wij eigenlijk, en dat is het omgekeerde wat ik in mijn jeugd leerde. Tegenwoordig zeggen wij, je moet afgaan op je gevoel. En je gevoel is verschrikkelijk belangrijk geworden. Als je getrouwd bent en je voelt het niet meer, je bent niet meer verliefd, ja, dan moet je niet bij elkaar blijven. Dan moet je uit elkaar gaan, want ja, je voelt het niet meer en dat gaat nooit goed komen. Als je het niet meer voelt, gaat het niet meer goed komen. Vroeger leerden wij, op mijn leeftijd, dus dat is niet eens zo lang geleden, hè, dat is hooguit een 40 jaar geleden, leerden wij, je moet niet afgaan op je gevoel. Je gevoel is een slechte graadmeter, je moet geloof hebben. Geloof gaat voorop, geloof is de locomotief en je gevoel volgt wel. Ik hou daar nog steeds van, maar ja, dat heb je altijd met oude mensen, die willen altijd, vinden alles van vroeger beter. Maar afgaan op je gevoel, dat is toch zeker geen beste graadmeter. Zelfs, of tenminste, je moet op zijn minst geduld hebben met je gevoel. En je moet er iets aan doen. Als het niet zo lekker gaat in je huwelijk, als het gevoel weg is, dan moet je er iets aan gaan doen. Hè, ik heb blijkbaar vorige keer, hè, met prediker heb ik erover gezegd, ga met elkaar praten. Investeer in je huwelijk, doe er wat aan. Zoek elkaar opnieuw. En het is eigenlijk jammer dat je elkaar al een beetje bent kwijtgeraakt. Je had, in dat proces had je al op tijd aan de bel moeten trekken en zeggen van kom op, hè, we moeten weer een beetje tijd voor elkaar nemen. Want ons gevoel is aan het wegzakken. Hè, dat gevoel moet hersteld worden. Dus ja, wat moet je doen? En ik heb dan gezegd, noblesse oblige. Ja? Adeldom verplicht. Wij zijn koningskinderen. Als je koningskind bent, dan kan je maar niet doen wat je wil. Je adeldom verplicht je tot iets. Het is de bedoeling dat wij ons goed gedragen. Mensen moeten naar ons kunnen kijken. Wij zijn een voorbeeld. Maar als je alleen maar een voorbeeld uiterlijk bent, maar je gevoel is niet mee, valt dat best wel tegen. Dan gaat dat nogal tegen elkaar in. We hebben dat gezien. Met onze eigen koning Albert, hè, waar het op een gegeven moment ook waarschijnlijk een beetje droog liep met zijn vrouw, zoals we uit de geruchten hoorden. En dat hij het meer vond bij een ander. En daar is dan Delphine de Boël waarschijnlijk uit voortgekomen. Daarin is hij dus ja eigenlijk niet zo'n goed voorbeeld. En het feit dat het nu een probleem is, zegt dus dat hij niet voldaan heeft aan de regel noblesse oblige. En je moet niet denken dat ze in Nederland beter zijn, want prins Bernhard die had nog meer kindjes hier en daar. Dus ook daar is niet alles goed gegaan. Dus wat dat betreft, de adeldom geeft niet altijd het goede voorbeeld. Maar het is wel, je ziet wel wat het voor gevolgen heeft, dat het negatieve gevolgen heeft. Het is eigenlijk de bedoeling dat wij dat wel in ons leven laten spreken. Dat onze adeldom verplicht, dat we het goede voorbeeld willen geven. Dat we willen investeren in ons huwelijk. En daar heb ik dan vorige keer al wat meer over gezegd. Adeldom verplicht. En wat heb ik daar nog meer staan? Een kind van de Heer is een koningskind, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En dat is heel belangrijk dat je dat beseft. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. God vindt ons lichaam belangrijk. Soms krijg je de indruk, het gaat alleen om onze geest. Het gaat niet om ons lichaam. En op een gegeven moment is er een leer van de Nicolaïta ontstaan van, je mag met je lichaam doen wat je wil, want dat vergaat straks toch tot stof in de aarde. Dat is niet belangrijk. Of je kunt het ook laten verbranden in onze tijd. Hè? Dus de discussie over begraven of cremeren is al bijna geen discussie meer. Je kunt je lichaam ook gewoon laten verbranden. Maar God zegt dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En dus ons lichaam is niet zomaar een ding waar je mee kan doen wat je wil. Ons lichaam is ook niet een machine waar je reserveonderdelen even uit kan halen en aan een ander kan geven. Tenminste, tenzij God je dat heel duidelijk op je hart geeft. Want het is zijn tempel. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus wij moeten met God in overleg wat wij doen met die tempel. Mag Jezus door onze ogen meekijken, onze gesprekken horen, onze gedachten kennen. Jezus wil door onze ogen meekijken naar wat wij doen. Hij wil door onze horen, onze oren horen naar wat wij horen. Hij kent onze gedachten, hij wil onze gedachten kennen. En als we heel bewust zondigen, trekt Gods Heilige Geest zich terug. De Heilige Geest die wij krijgen op het moment dat we tot bekering komen, of op het moment dat we ons laten dopen, die Heilige Geest trekt zich terug op het moment dat wij bewust gaan zondigen. 1 Korinthe 6 vers 12 tot 20. Ja, eerst 12 tot 15. U zegt, alles is mij toegestaan. We zijn vrij als christen, we mogen doen wat we willen. Alles is mij toegestaan. Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag mij door niets laten beheersen. Beheersen, als iets jou beheerst, dan ben je er een slaaf van. Wij moeten ons door niets laten beheersen. Wij moeten ons niet laten beheersen door een verslaving aan seksualiteit. Masturbatie. Of naar internet. Maar blijven kijken naar porno en dat soort zaken. Wij moeten ons niet laten beheersen door drugs, door alcohol, noem maar op. Wij moeten ons niet laten beheersen, niet laten verslaven. Wij moeten daarboven staan, noblesse oblige. Hè? We zijn koningskinderen. U zegt, het voedsel is er voor de buik en de buik is het voor het voedsel. De regel dat Jezus zei van, het maakt niet zoveel uit wat je eet, want het gaat toch te zijner plaatse weer weg, die werd in die tijd ook gebruikt om, ja, als Jezus het eten van verkeerde, hè, van onrein voedsel ineens niet meer belangrijk vindt, dan zal die ook wel wat ruimer zijn geworden met seksualiteit. En dan mogen we toch ook daar wel wat meer. Maar nee, dat wordt hier gecorrigeerd. U zegt, het voedsel is voor de buik en het buik is voor het voedsel. En God zal aan beide een einde maken. Ons lichaam vergaat toch. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen. Het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. Ziet u daar terugkomen? Ons lichaam is voor de Heer en de Heer is er voor ons lichaam. Ons lichaam is belangrijk bij God. Wij mogen niet zomaar met ons lichaam doen wat wij willen. Wij moeten aan God vragen wat Hij wil dat wij met zijn tempel, met ons lichaam doen. Hij heeft het gemaakt, Hij is de eigenaar. God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal Hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Ons lichaam is een onderdeel van het lichaam van Christus. Wij als gemeente zijn een onderdeel van het lichaam van Christus. En allemaal bij elkaar vormen we een onderdeel van dat lichaam van Christus. Zou ik dan van de delen van zijn lichaam, de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Een slippertje of hoererij is voor een christen not done. Echt niet. Is niet te verdedigen. Ook niet als het een keer even moeilijk gaat of als het even droog staat. Nee, voor een christen is het not done. Gebeurt het dan ook niet? Ja, het gebeurt, ja. We moeten reëel zijn, het gebeurt. Maar besef dan, je kunt het nooit goed praten. Je kunt alleen terug naar God. Vergeving vragen, hopen en verlangen dat Hij herstel geeft. Maar je hebt je lichaam bezoedeld, staat er dan, hè? Dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Als jij je met een hoer hebt verenigd, zal God jou daar straks in de eindtijd verantwoording over vragen. Jij bent één geworden met die vrouw. Misschien zegt Jezus, 5 vrouwen heb je gehad, maar degene die je nu hebt is het niet of zoiets dergelijks. Hoe zit het? Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn. Ik heb de laatste tijd artikelen in SIP gelezen, christelijke artikelen, en daar werd gezegd, nee, hoererij, dan word je niet één lichaam met elkaar. Dat is niet hetzelfde als een huwelijk. God beschouwt dat niet als een huwelijk. Ja, ik weet niet welke Bijbel zij dan lezen. God zegt, als je met een hoer omgaat, dan word je één lichaam met haar. Dat zegt God. Tenminste, ja, in mijn Bijbel. En ik vraag me af en toe af, welke Bijbel lezen de mensen die tegenwoordig artikeltjes in onze christelijke media schrijven? Ik vraag het me echt af, ik snap het gewoon niet. Ja, dan zeggen ze, ja, maar dit is cultuurgebonden. Cultuurgebonden. Nu mogen we wel naar de hoeren. Vroeger niet. Cultuurgebonden. Ja, ik weet het niet hoor. Maar zo'n kerk wil ik niet mee verder. Als u het niet erg vindt, dan begin ik weer voor mezelf. Ga ik weer op apart, want ik zie het niet zitten. Ik wil me graag vasthouden aan dit fundament. Ik ga ervan uit dat dit het woord van God is. En God heeft dat woord altijd bevestigd. En we moeten er dus geen smoesjes van maken. Dat het misgaat, ja, daar moeten we mee leren leven, daar moeten we mee omgaan. Er is vergeving mogelijk, maar we gaan niet zondigen omdat we weten dat we straks toch wel vergeven worden. Want schijnheiligheid kan Jezus erg slecht tegen, erg slecht. Maar goed, vers 17. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Jij bent één geest met God. En dus kun je niet zomaar doen wat je wil. Je bent een koningskind. Je bent koning van de grootste majesteit van het heelal. Laat dat tot je doordringen. Besef dat. Want je gaat anders leven als je een koningskind bent. Wij zien ook het verschil tussen 2 koningskinderen hier in ons land. En je merkt het verschil. Ze hebben een verschil in autoriteit en gezag. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Dus het wordt zelfs als een zwaardere zonde gezien. Ontucht tegen je eigen lichaam. En daar bedoelt God mee, Hij bestraft dat ook met ziektes. En we hebben dat in de praktijk gezien. Dat door ontucht ziektes in de wereld kwamen. Eerst gewoon een roeroe en dat soort ziektes. En later aids. Mag je niet zeggen. Dat is niet goed, dat mag ik niet zeggen. Maar de feiten zeggen het wel. En de Bijbel zegt het ook. En helaas blijven die ziektes dan doorgaan. En raken ook onschuldige mensen. Als er onschuldige mensen bestaan. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? Wij zijn niet van onszelf. Wij moeten niet met ons lichaam doen wat wij willen. Wij moeten met God in overleg wat hij wil dat wij met ons lichaam doen. U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Wij zijn een slaaf, een dienstknecht van Jezus Christus. En dat houdt ook ons lichaam in. We zijn door hem gekocht en betaald. En dus moeten we hem eer bewijzen. Dat is de bedoeling van ons leven. En is dat saai? Nee, dat is helemaal niet saai. Is dat liefdeloos? Dat is absoluut niet liefdeloos. Dat is zeer romantisch. Dat kan heel mooi zijn. Vooral omdat je allebei je best doet en ook in een gemeente met z'n allen je best doet om de liefde de boventoon te laten geven. Die liefde, als die weg is gezakt, terug laten komen en eraan werken. Want liefde is een werkwoord, absoluut. In elk huwelijk komen er droge periodes tegen, komen er voor. Er zijn momenten dat je geneigd bent om de verkeerde beslissingen te maken. Maar daar moet je doorheen. Je moet stand houden. Je moet die beproevingen die God ons geeft, of de verzoekingen die de Satan ons aandoet, moet je overwinnen. En dat wordt niet altijd makkelijk gemaakt, want met zo'n dag als Valentijn wordt er van alles aan gedaan om onze zeden wat losser te maken. Om ons een beetje flexibeler te maken. Niet zo star, niet zo strak. 1 Korinthe 7, vers 2 tot 5. Maar om ontucht te vermijden, moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt. Dat is niet alleen seksualiteit. Dat is ook praten, liefde geven. Dat wat zij nodig heeft. Uitzoeken wat zij nodig heeft. Geven wat haar toekomt. Evenals de vrouw haar man. Daarom moet je met elkaar praten. Daarom moet je elkaar blijven kennen, blijven zoeken. Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam. Het is net als met God. Wij hebben niet de zeggenschap over ons lichaam. En bij een huwelijk heeft de vrouw niet de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man. Nou, dat vinden wij toch wel aardig, hè, mannen? Hè? Het voor het zeggen. En ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Ah, dat is lastiger. En ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Dat is een huwelijk. Je hebt met elkaar uitgeruild. Zij is van jou en jij bent van haar. En dus kun je alleen maar weten wat jij met jouw lichaam mag doen, als je het aan haar vraagt. En andersom. Weiger elkaar de gemeenschap niet. En dat is niet alleen seksuele gemeenschap. Dat is ook gewoon gemeenschap op elk vlak en op een manier waarop we elkaar aanspreken en kunnen raken. Positief bedoel ik dan. Of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt en u enige tijd aan het gebed te wijden. Kom daarna echter weer samen, anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Nou, de rest van dat stukje geeft ons ook allemaal wijze lessen, ook in verband met echtscheiding, als het mis is gegaan en zo, maar dat sla ik nu vandaag even over, want ik ben bang dat het te lang gaat duren dan. Galaten. Maar de vrucht van de geest, dus wij hebben Gods geest in ons gekregen. De vrucht van die geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zeer belangrijk. Leren jezelf te beheersen. En dat moet je eigenlijk al leren als kind. Als kind moet je eigenlijk al leren om je begeerten te beheersen. Als je verliefd bent, is prachtig, maar dat betekent niet dat je gelijk met elkaar naar bed moet. Want eigenlijk maakt dat de liefde juist kapot. Het is iets wat moet groeien, wat langzamerhand moet groeien. Dat spannende van zo ontzettend naar elkaar verlangen, maar nog niet aan elkaar kunnen komen. Zo langzamerhand dat proces dat steeds een klein stapje verder gaat, tot bij het huwelijk waar je dat mag afronden. En zolang je nog geen geliefde hebt, ja, dan is masturbatie natuurlijk altijd een probleem. Of niet? Ik heb zelf pas laat ontdekt wat masturbatie eigenlijk was. Ik snapte het niet zo goed. Ik moest altijd plassen. Dus ik denk, ja, dan hou ik maar op, hè. En op een christelijk kamp hadden ze mij geleerd, nee, je moet door blijven gaan. En sinds ik met een christelijk kamp ben mee geweest, wist ik wat masturbatie was. Maar dat weten wat masturbatie is, is het grootste probleem niet. Maar daarna je gedachten en je reflexen onder controle houden of opnieuw krijgen. Dat is waar het om draait. Jullie hebben dat verhaal van Corrie ten Boom wel gehoord. Het is niet zo erg als er een vogel over je heen vliegt en er valt eens een keer een kakje op je hoofd. Maar het is wel een probleem als je die vogel een nest in je haar laat maken. Met zonde worden wij allemaal geconfronteerd. En sommige verlangens zijn zo sterk dat we er toch intrappen. Maar dat wat God met ons wil, begint daarna. Tuurlijk, het is prachtig als je niet zondigt, uitstekend. Maar hoeveel van ons lukt het om niet te zondigen? Mij niet in ieder geval. En dan gaat het erom, brengen wij onszelf terug onder controle bij God. Omdat je mag weten, de regels die God geeft, zijn er niet om ons te pesten. Om ons alleen maar overdreven strak te houden. Nee, ze zijn er om ons gelukkig te maken. Als je verslaafd raakt aan zelfbevrediging, dat is het tegenovergestelde van zelfbeheersing, hè? Zelfbevrediging, zelfbeheersing. Als je daar verslaafd aan raakt, dan heeft dat een effect op je huwelijk, later. Of misschien zelfs tijdens je huwelijk. Het heeft een effect op de manier waarop je seksualiteit beleeft. Vandaar zelfbeheersing of zelfbevrediging. Zelfbeheersing. Jezelf onder controle krijgen, zo belangrijk. En dat geldt ook voor 14 februari. Niet toegeven aan die verlangens die de wereld je oplegt. Maar het alleen maar op een positieve manier gebruiken. Lucas 6 vers 38. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Ik vind dat een principe in het huwelijk. Als je bepaalde verlangens tekort komt, ga geven. Leer om te geven. Leer om degene te zijn die initiatief neemt. Geef en je zal gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat. God wil ons overvloedig geven, wil ons het goede geven. Maar wij moeten bereid zijn om die eerste stap te zetten. In die relatie met elkaar. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jou gebruikt worden. Als jij maar kritiek hebt op die ander, gaat die ander kritiek hebben op jou. En daar ging vorige keer die preek over. Dan kom je in zo'n neerwaartse spiraal. En dan gaat het van kwaad naar erger. Maar probeer in elkaar terug het goede te vinden. Probeer dingen die aan het scheeflopen zijn, terug te herstellen. Verslavingen los te laten. Los te komen van verslavingen. En weer een gezonde relatie op te bouwen. Twee Korinthe 10, vers 3 tot 6. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer. Dus bolwerken te slechten voor God. Als we verslavingen in ons leven hebben toegelaten en ze hebben langzamerhand steeds meer ruimte gekregen. En je mag dat breed nemen. Langzamerhand steeds meer tijd om naar films te kijken in plaats van nog met elkaar om te gaan. Elke verslaving die je langzamerhand in een kooitje stopt, zodat je alleen maar met jezelf bezig bent, heeft daarmee te maken. We dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. Bolwerken slechten voor God, dat wil zeggen dingen die tussen ons en God in zijn gekomen, die moeten terug afgebroken worden. We halen spitsvondigheden neer. Wij hebben altijd hele goede redenen waarom we zondigen. Want in ons geval is er iets aan de hand waardoor het eigenlijk bij ons wel is toegestaan. Vooral voorgangers moeten daarvoor oppassen, want die vinden dat ze zo goed bezig zijn, dat, nou ja, goed, een paar kleine dingetjes, ja, elk mens heeft wat, en die beginnen we toe te laten. Nee, is niet goed. Dan begint het een bolwerk te worden tussen ons en God. Dat is niet goed. En iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. Alle verkeerde gedachten, negatieve gedachten, verslavende gedachten, maken we krijgsgevangen om hem aan Christus te onderwerpen. Zodat we opnieuw bevrijd kunnen worden. Zeer belangrijk. Terug in die vrijheid komen te staan. En je zal ontdekken wat dat mooi is als je terug in die vrijheid kunt staan. Want God gaat die vrijheid zegenen. Die wil alleen maar genieten van relaties die goed zijn. En zullen op het moment dat u hem volledig gehoorzaam bent geworden, je ziet dat dat een proces is. Hem volledig gehoorzaam worden is een proces in ons leven. En we hebben allemaal een probleem op een ander punt. Paraat staan om anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen. Dus dan beginnen we ineens gebruikt te worden om anderen te corrigeren. Maar daarvoor moeten we wel eerst zelf leren om hem volledig gehoorzaam te worden. Romeinen 1, 22. Terwijl ze beweren wijs te zijn, dat is de mensen in de wereld, of onder andere ook onze wetenschappers in veel gevallen, terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas. Heb ik pas weer ontdekt, met deodorant, wat u onder uw armen smeert, hè? Als daar aluminium in zit, dan kun je daar ontstekingen krijgen waardoor je kanker ontwikkelt. Dus met andere woorden, je bent goed bezig, je doet een lekker luchtje op en eigenlijk ben je jezelf aan het ziek maken. Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas. Ons wordt allemaal dingen aangesmeerd door wetenschappelijk onderzoek. Werkt dat? Dat houdt je 24 uur fris. Ja, maar ondertussen ben je een kanker aan het opbouwen. En hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun lage begeerte uitgeleverd aan zedeloosheid. Waarom begint onze maatschappij steeds zedelozer te worden? Omdat God mensen die hem niet willen volgen, uitlevert aan zedeloosheid. Hij haalt hun moraal weg. En wij zien dat om ons heen. Is er nog een zedelijke moraal? Daarom heeft God hen in hun lage begeerte uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Zie terug dat lichaam. Waarmee ze hun lichaam onteren. Dat is een straf van God. Mag je niet zeggen, maar het is wel zo, het staat hier. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. U moet maar eens opletten. Als u naar natuurfilms luistert, dan wordt er steeds gezegd, deze bladersoort heeft zichzelf aangepast. En deze diersoort heeft zichzelf aangepast aan de nieuwe omstandigheden. zichzelf. Zij vereren het schepsel boven de schepper. Moet maar eens luisteren hoe dat inslijpt. Hoe zo heel voorzichtig, in hele mooie natuurfilms, word je vergiftigd met een natuur die opnieuw aanbeden wordt. Want de natuur ontwikkelt zichzelf. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen, daar moet het om gaan. Wij moeten de schepper prijzen tot in eeuwigheid. Daarom staat er amen achter. Daarom heeft God hen uitgeleverd. Dus God heeft hen losgelaten. Hij heeft de moraal weggehaald. Hij heeft hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke. En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouwen losgelaten en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Nee, je moet deze tekst niet zo zien. Dus dat is cultureel bepaald. Dat was toen. Maar nu is dat niet. Nu geldt dat allemaal niet. Nu mag dat allemaal wel. Nu mag je zelfs, als je je een mannetje voelt en je bent een vrouwtje, je mag je ombouwen. Want je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Tempel van God. Mag ik mijn lichaam ombouwen? Ja. Weet je, jullie moeten me maar niet meer uitnodigen, want ik ben zo'n ouderwetse vent van vroeger. Mannen plegen ontucht met mannen. Ze worden ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald. Omdat ze het beneden hun waardigheid achten God te erkennen. Herken je dat? Omdat ze het beneden hun waardigheid achten God te erkennen. En dat is volgens mij het probleem van deze tijd. Men acht het beneden zijn waardigheid om God te erkennen. En daarom heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. Als je met Valentijn iets romantisch wil doen, doe het dan om je huwelijk op te bouwen. Doe het om je huwelijk te versterken. En als je niet getrouwd bent, doe het om iemand die jou veel waard is te laten merken waarom die jou zoveel waard is. Je vader, je moeder, je memee, je pepe. Misschien zijn er mensen die je gewoon eens kunt laten merken. Ik ben blij voor wat jullie voor mij doen. En gebruik het positief. Maar gebruik het niet op de manier zoals Valentijn ooit in het verleden bedoeld was. En zoals het in de wereld wordt aangeprezen. Om je gevoel achterna te lopen. Want als je je gevoel achterna loopt, ga je verloren. Hou vast aan het geloof. Zoek de waarheid bij God. En echt. Dan ga je veel gelukkiger worden. Want dan pas ben je echt vrij. Amen.